De vorige keer zijn wij gebleven in Hebreeën, hoofdstuk 5, nog steeds. Dan lees ik vanaf vers 7 van Hebreeën 5. Er staat in vers 7 over de Heer Jezus, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, dewel gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. In dit hoofdstuk, het begin van het hoofdstuk, kom er toch nog maar weer op terug om even een aanloop te nemen, waar we precies beland zijn. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de Heer Jezus Christus als hoge priester van het nieuwe verbond en Aaron, de hoge priester van het oude verbond. En van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij gesteld is door de Vader tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek betekent koning der gerechtigheid. In vers 5 en vers 6 wordt dat gezegd. Er staat dat Christus, dat is de opgewekte, zichzelf niet verheerlijkt, heeft verheerlijkt om hoge priester te worden, maar er is tot hem gesproken, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is een aanhaling uit Psalm 2. En dat wordt van toepassing gebracht op de opstanding van de Heer Jezus. Toen is hij officieel gesteld tot zoon. Groot misverstand, want men denkt, als we spreken over God zijn zoon naar de aarde gestuurd heeft, dan ja, zijn zoon naar de aarde gestuurd. De Heer Jezus beschouwde zichzelf, toen hij op aarde leefde, niet als de zoon van God, maar hij noemde zichzelf altijd de zoon des mensen. En hij werd officieel tot zoon van God gesteld en ook priester naar de ordening van Melchizedek bij zijn opstanding. Dat staat in vers 6. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, en er wordt weer een oud-testamentische schriftplaats geciteerd, en in dit geval Psalm 110, dat het tot hem gezegd is, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat gaat over de opgewekte Christus. Dat is onbekend. Er wordt niet veel gesproken over de opgewekte Christus. Er wordt in veel kringen en kerken wordt er vaak gesproken over de Heer Jezus, zoals hij hier op aarde rondliep, wat hij allemaal gedaan heeft. Ik zeg niet dat dat niet belangrijk is, begrijp me niet verkeerd. Maar er wordt, mijn inziens, veel te weinig gesproken over de opgewekte Christus en wat de Heer Jezus Christus vandaag doet voor ons. Dan wel wat hij doet voor de wereld, als hij dan al wat doet voor de wereld. Want dat zijn belangrijke dingen die we zouden weten. En daar spreekt Paulus ook over, ik heb dat net ook gelezen, hè? Dat iets is waar moeilijk over gesproken wordt, wat de gelovigen moeilijk kunnen verdragen, die opgewekte Christus. Men hoort liever iets over de aardse Jezus, om het dan zo te zeggen, dan over de opgewekte Christus, degene die de dood heeft overwonnen. Dat is de belangrijkste boodschap vanuit het Nieuwe Testament, dat de Jezus die de Joden gekruisigd hebben, dat God die opgewekt heeft en zo is de dood overwonnen. Dat is een blijde boodschap. Iemand die voor je gestorven is aan het kruis. Nou, of dat een blijde boodschap is. Dus als het daarbij blijft, is het geen blijde boodschap. Hij is ook opgewekt. Dat is ook veel belangrijker. Dat staat ook in bijvoorbeeld Romeinen 8. Jezus die voor ons gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is en die ook zit aan de rechterhand Gods. Maar hier wil de apostel gaan spreken over wat de Heer Jezus Christus nu doet, nu die gezeten is aan de rechterhand des majesteits in de hoogste hemelen, zo stond het in het eerste hoofdstuk. Daar opende de apostel mee. Hij opende ermee te zeggen dat de Heer Jezus Christus koning is over de hele mensheid. En dat hij die macht heeft ontvangen. Daar wil hij over gaan spreken, maar dan doet hij nog een stapje terug. En dan zegt hij in vers 7, die in de dagen zijns vleeses, dat was hier op aarde, gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebben en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was. Dat waren twee lange tussenzinnen. Gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Nou nog een keer de hoofdzin. Die in de dagen zijns vleeses, en dan ga ik door naar vers 8, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Hier wordt gesproken over dat de Heer Jezus op aarde was en dat hij op aarde moest leren gehoorzaam te zijn aan de Vader dan wel aan het woord Gods. Ik wil niet zeggen dat hij voor die tijd gehoorzaam was, maar hij heeft steeds meer gehoorzaamheid moeten leren. En veel voor gehoorzaamheid, maar in geloof, trouw aan het woord Gods. Geloof in het woord Gods, dat is wat de Heer Jezus heeft moeten leren. En dat was niet makkelijk, want ik denk dat jullie wel weten hoe het is met gelovigen. Als je een gelovige bent en je gelooft wat het woord van God zegt, dan krijg je verdrukking om je heen. Dat is nou eenmaal zo. Dat staat de Bijbel ook vol mee met voorbeelden van mensen die gelovigen waren en die door hun geloof verdrukking hebben moeten dragen. En bij de Heer Jezus was het niet anders. Want die werd ook door de Joden nota bene, de mensen die geacht werden gelovig te zijn. Nou ja, ze werden geacht het woord Gods te hebben en kennis van het woord Gods te bezitten en zelfs dat uit te delen aan de anderen om zich heen. Maar zelfs door die Joden werd de Heer Jezus verworpen. De reden daarvan is dat de Joden zeggen dat ze gelovig waren. Alleen, ze waren het niet. De Heer Jezus zegt het ook tegen hen. En zegt de Heer Jezus iets in de trant van jullie eren God met de lippen, met de mond en naar de buitenkant. Maar jullie hart doe je verre van hem. Je zegt te geloven, maar het is niet zo. Je zegt te geloven in Mozes, dus Johannes 5 meen ik. Je zegt te geloven in Mozes en in de profeten. Maar dat is niet waar, zegt de Heer Jezus. Als jullie werkelijk in de schrift geloofden, dan zouden jullie ook in mij geloven. Maar ze geloofden niet in de Heer Jezus. Nee, want ze hebben hem verworpen. Want zij zijn er in hoge mate verantwoordelijk voor dat de Heer Jezus gekruisigd is. Dat zijn de religieuze, niet gelovigen, religieuze Joden. Daar heeft de Heer nogal wat verdrukking van gehad. De Heer Jezus zei ook over de Joden. Dat is niet zo netjes, maar ja, zo was het wel. De Heer Jezus zei van de Joden dat ze wit gepleisterde graven waren. Het was een graf. De dood woonde in hen. Alleen naar de buitenkant dan is het mooi wit gemaakt. Het zag er naar de buitenkant keurig uit, maar van binnen zijn ze vol van de dood, om het zo te zeggen. En de Heer Jezus heeft zijn leven lang, nou ja, niet moeten strijden, maar gewoon, laat ik het met Hebreeën 12 zeggen. Hij heeft het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen. Hebreeën 12, vers 2. Daar staat, nou ik neem vers 1 ook een stukje mee. Ik citeer hem bijna elke twee weken. Maar dat komt ook omdat dit een van de belangrijkste schriftgedeelten uit die Hebreeënbrief is. Halverwege vers 1, daar staat, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Wij als gelovigen, als wedergeboren mensen, hebben een loopbaan voor ons gesteld en die zouden wij lopen. En wij zouden zijn in ons leven, in ons geloofsleven, om het dan zo te zeggen, wij zouden zijn ziende op de overste leidsman, gaat over de Heer Jezus, degene die voorop loopt, de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, Hoe heeft hij dan gelopen? Vraag je je dan af, want hij is een leidsman. Waar kunnen we dan een voorbeeld aan nemen? De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in vers 3 staat, want aanmerk deze, namelijk de Heer Jezus, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. En dat gaat uiteraard degene die tegenspreken. Wat is tegenspreken? God zegt, nou ja, maakt niet uit wat God zegt, maar de mens zegt, ja maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat staat wel in de Bijbel, maar. Ja, dat is ongeloof, dat is tegenspreken. En dat heeft de Heer Jezus zijn leven lang, nou ja, moeten aanhoren, zeg maar, van zijn omstanders. Want de Heer Jezus zei telkens tegen hen, heb jij niet gelezen in de schrift dat? Zo. De Heer Jezus citeerde altijd schriftplaatsen. Maar de Joden, die hadden het allemaal verdraaid, of ze wisten het niet, of ze wisten het voor de helft, of ze hadden het op een eigen manier geïnterpreteerd. Dat is ook een goede variant, hè? Je kan met de Bijbel alle kanten op. Ja, dat kan ook hoor. Maar als je van goede wil bent, dan is er maar één waarheid. En als je die zoekt, zegt de Bijbel, dan zul je die ook vinden. Maar goed, de Heer Jezus, vers 2. De Heer Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen. Waarom heeft hij het kruis verdragen en die schande veracht? Hij werd bespuwd en bespot en geslagen. Maar wat was die vreugde die hem voorgesteld was? Want er was hem wat beloofd. Er was hem iets in het vooruitzicht gesteld waarop hij zou zien. Waaruit hij zijn leidzaamheid, ik wou zeggen doorzettingsvermogen, maar dat is geen goed woord. Nee, leidzaamheid, het woord wat hier in vers 1 ook gebruikt wordt. Hè. Laat ons met leidzaamheid lopen. Ja, met doorzettingsvermogen. Blijven vasthouden aan het woord Gods. Net als de Heer Jezus, die werd ook buiten de deur gehouden door de Joden, om het zo te zeggen. Maar hij liep wel zijn loopbaan gewoon door. Waarom? Om de vreugde die hem voorgesteld was. En als je dan vraagt wat die vreugde is, dan staat het te keurig achter. Hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dan vraag ik nog een keer, sinds wanneer is hij gezeten aan de rechterhand des troons van God? Sinds de dag van zijn opstanding. En toen zei hij ook, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is gesteld tot koning over hemel en aarde. Sinds zijn opstanding. Maar in de dagen zijn vleesjes heeft hij het niet makkelijk gehad. Maar dat zijn ook van die zwakke woorden. Hè. Maar er staat terug naar Hebreeën 5 vers 7. Er staat dat hij gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. Hij heeft geschreeuwd en gehuild in zijn leven. Omdat hij veracht werd. Omdat hij de minste was van alle mensen. Dat beeld sommige mensen hebben helemaal niet dat beeld van de Heer Jezus. Die hebben het beeld van de Heer Jezus dat hij, ja, dat was een zelfverzekerde man. Nou, hij was ook wel zelfverzekerd. Maar die, ja, het is dat ze nog geen fietsen hadden, zeg maar. Anders had hij makkelijk door het leven heen gefietst. Ja, anders fietste hij er zo doorheen. Dat was geen probleem geweest. Maar dat is niet zo. Het was een weg van eenzaamheid. Dat blijkt ook als hij in de hof is. Dan vraagt hij ook aan zijn discipelen of die bij hem willen blijven om wakker te blijven. En dan gaat de Heer bidden. Maar nee, ze kunnen niet wakker blijven. Ze blijven in slaap. En op dat moment gaat de Heer Jezus door de moeilijkste periode van zijn leven heen. Dan zweet hij bloed. En ziet hij op tegen wat hem te wachten staat. Want hij wist wat hem te wachten staat. Hij wist ook dat hij er doorheen moest. Maar het kostte wel veel moeite. Zoveel moeite dat hij moest roepen. Schreeuwen tot God met sterke roeping en tranen. Maar, God zij dank, zou ik erachteraan willen zeggen, hij is verhoord geworden uit de vrezen. Hij is namelijk opgestaan uit de dood en heeft de dood overwonnen. En dat is wat in vers 9 staat. En dat staat wat verkeerd vertaald, heb ik vorige keer ook aangehaald, dat geheiligd zijnde, dat woord wordt op alle andere, bijna alle andere plaatsen in de Bijbel wordt het vertaald met voleindigen dan wel volmaken of voltooien. En in vers 7 en 8 wordt gesproken over de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses, toen hij gehoorzaamheid moest leren. En in vers 9 is eigenlijk de climax. En volmaakt zijnde, dan wel, ga ik weer terug naar Hebreeën 12, dan wel, hij is nu gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dan wel, Filippenzen 2, waar staat dat de Heer Jezus, hij werd mens. En hij is, laten we het maar opzoeken, dan citeer ik het in ieder geval goed. Filippenzen hoofdstuk 2. Er wordt over die twee dingen gesproken, over het lijden van de Heer Jezus en daarna zijn verheerlijking. En zijn verheerlijking is zijn opstanding uit de dood. Filippenzen 2. Er staat vers 7. Maar heeft zichzelf vernietigd, staat er in de Statenvertaling dan wel ontledigd, de Heer Jezus, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende. Hij is aan de mensen gelijk geworden, want hij was immers eerst God voor zijn geboorte. Ik zeg altijd, of je dat kan begrijpen, dat hoeft van mij niet, maar de Bijbel leert het wel, dat de Heer Jezus, voordat hij geboren werd, was hij God gelijk. De Heer Jezus zei ook in het Johannes-evangelie, niemand zal tot de hemel opvaren dan degene die uit de hemel is nedergedaald. De Heer Jezus, toen hij heeft zichzelf vernietigd, hij is mens geworden, vers 7, vers 8, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Hoezo heeft hij zichzelf vernederd? Nou, hij is namelijk gehoorzaam geworden. Dat is leuk, hè, want dat lazen we dus ook in Hebreeën, hè. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft zich onderworpen aan het woord Gods. Dat bracht verdrukking met hem mee. En daardoor heeft hij meer en meer gehoorzaamheid geleerd. Hij is gehoorzaam geworden, zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dat was de diepste vernedering die er was. Erger kon niet. Hij was tot de uiterste maat vernederd. En dan zegt vers 9. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Waarom? Nou, omdat hij gehoorzaam is geweest en die weg is gegaan tot in de dood. En die dood, dat dood aan het kruis was niet het hoogtepunt, dat was het dieptepunt. Ik heb een keer een bekende predikant horen prediken dat de Heer Jezus Christus aan het kruis, dat was de verhoging. Het was een vrij bekende predikant.
Was ook een meter of twee hoog.
Ja. Het was een meter of twee waarschijnlijk, ja. Maar ja, of je dat nou een verhoging moet noemen. Nee, dit is een vernedering. Maar omdat hij die weg gegaan is, daarom, vers 9, heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Is hij dan koning of niet? Ja, dan is hij koning. Want voor een koning word je geacht te knielen als je bij hem op visite komt, zeg maar. Dat gebeurt ons niet alle dag gelukkig, maar ja. Maar inderdaad, alle knie zal zich ooit een keer voor hem buigen. Betekent niet dat alle mensen behouden worden. Die conclusie trekken sommige mensen. Kijk, zie je wel, iedereen zal zich buigen voor de Heer Jezus. Ja, wij doen het als goed is vrijwillig en anderen doen het niet vrijwillig. Om het maar kort en duidelijk te zeggen, ze kunnen één keer knielen voor de Heer. Kunnen ze hem erkennen als God en daarna verdwijnen ze in de poel des vuurs. Ja, zo staat het in Openbaring 21, toch? Of niet? Dan wordt gezegd, alle doden zullen opgewekt worden. De grote en de kleine, maakt niet uit wie. Die zullen verschijnen voor de grote witte troon. Dan worden de boeken geopend. Dan wordt er gekeken hoe het ervoor staat met je. Niet of je netjes geleefd hebt, maar of je God hebt vertrouwd op zijn woord. Of je bereid was om dat woord van God te accepteren. Nou ja, was dat niet het geval, dan mag je alsnog knielen, gedwongen. En daarna staat er dat die mensen geworpen worden in de poel des vuurs. Maar goed, dat is dan het einde verhaal van die mensen. Dat is het doel namelijk, ook staat nog in vers 11. Hè? En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Dat is het doel. De verheerlijking van God. Want hij wordt er op de dag van vandaag wordt hem smaadheid aangedaan. Niet alleen in zijn leven, maar nu, zelfs nu die verhoogd is. Want het is één ding trouwens, dat moet ik er dan bij vertellen. Het is één ding dat ze hem op aarde verworpen hebben. En dat ze hem gekruisigd hebben. Maar een ander ding is toen hij uit de dood opgestaan was, toen werd diezelfde Jezus gepredikt door Petrus en Johannes en later door de apostel Paulus. En in eerste instantie aan de Joden. En ook in het tweede geval, de tweede kans om het zo te zeggen, hebben ze de Heer Jezus verworpen. Hebben ze niet geloofd dat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan. Nee, wat zeiden ze? Wat was de smoes die ze hadden? Wat hadden ze bedacht? Staat in de evangelie, hè? Ja, ze hebben het lichaam hebben ze weggesmokkeld. En toen zei je, oh, kijk, zie je wat, graf is leeg. Hij is opgestaan uit de dood. Maar zeggen die Joden, nee, ze hebben het lichaam gewoon weggesmokkeld. En er staat bij, in eigen woorden, dat die fabel tot op de dag van vandaag bestaat. Staat erbij. Dat ze dat nog steeds geloven. Net zoals vandaag. Ja, inderdaad, daar zullen ze wel een smoes voor hebben.
Wat ten eerste kun je ook niet bewijzen, was het toch of zo?
Wat ten eerste kun je ook niet bewijzen, nee. Maar de schrift getuigt van hem dat hij uit de dood is opgestaan. Kijk, wij hebben hem ook nog nooit gezien. Zegt Petrus ook. Het is wel heel grappig, Petrus zegt dat wij lief hebben degene die wij nog niet gezien hebben. Maar Petrus had de Heer wel gezien. En toch beschrijft hij de Heer Jezus als degene die we niet zien. Want dat is nou juist het bijzondere van de tijd waarin we leven, al zo'n 2000 jaar, is dat de Heer Jezus zijn aangezicht voor deze wereld verbergt. Om diezelfde reden, namelijk om de reden dat hij verworpen is door de wereld. Hij is verworpen door Israël en hij is verworpen door de wereld. Zo begint Johannes 1. Het zijn essentiële dingen, laten we maar opzoeken. Johannes 1, het evangelie van Johannes. We raken misschien een beetje uit het onderwerp, maar dat kan niet zoveel kwaad. Johannes 1 vers 1. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. God is woord. Dat betekent dat God spreekt. Dat is net zoals God is liefde. Dat betekent dat liefde de belangrijkste eigenschap is. God is rechtvaardig. Hij is liefde en rechtvaardig tegelijk. God is woord. Hij spreekt per definitie. Dat is een stijlfiguur. Het is een taalkundige kwestie, maar het is prachtig als je dat zo kan zeggen. God is woord. Hij spreekt per definitie. Het is ongeveer net zoiets als Johan Cruijff is voetbal. Die dingen zijn gewoon identiek.
Wie?
Ja. Johan Cruijff, hè? JC. Dat zeiden ze altijd, hè? Ja, in zijn voetbaltermen noemden ze hem de Messias. Ja, maar goed. Maar dat was hij niet. Maar dat wisten jullie al. Maar goed, God is woord. God spreekt per definitie. En dan staat in vers 2, dit was in den beginne bij God. En alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Namelijk door het woord. Genesis 1, lees je dat ook, hè? God zeide, nou, er zijn licht en er was licht. Nou even een van Feyenoord. Ja, geen woorden, maar daden, inderdaad. Het spreken van God is hetzelfde als een daad bij God. Als God spreekt, dan is het er. En in hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet gegrepen dan wel begrepen. Maar dat licht, eerst wordt er gesproken over woord. God is woord, en dat woord komt in de wereld. En dan wordt er gesproken over het leven. In dat woord is het leven. Mijn woorden zijn, wat zei de Heer? Mijn woorden zijn, zijn woorden is het brood des levens. En meer van dat soort uitspraken. In dat woord is het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. Gods licht, Gods woord, Gods leven schijnt in de duisternis, in die duistere wereld, waarin wij vandaag aan de dag nog steeds leven. En de duisternis, die duistere wereld, die heeft het niet begrepen dan wel gegrepen. Het licht kwam in de wereld en de wereld zei, nou dat hoef ik niet.
Het doet pijn aan de ogen.
Maar dat staat in vers 10. Daar spring ik naartoe. Vers 10. Daar staat helaas, hij was in de wereld, maar er wordt nog steeds gesproken over het woord, het leven, dan wel het licht. Die drie synoniemen. En er staat hij. Waarom staat er hij? Omdat men zegt, ja, dat woord, dat leven, dat licht, dat was de Heer Jezus Christus. Dus vullen we het alvast in, het wordt hij. Maar het gaat nog niet over de Heer Jezus Christus. Ik zal niet tegenspreken dat het waar is, hoor, dat hij het licht, het woord en het leven is. Maar het gaat hier nog fundamenteler over die abstracte begrippen nog, over woord, leven en licht. Dat woord, dat licht, dat leven, dat was in de wereld vanaf Genesis, zeg maar. En tot en met de Heer Jezus, die periode bestrijkt dat. Dat woord was in de wereld en de wereld is door het woord gemaakt. Dat stond in vers 3, dus dat is een controle. In vers 3 werd gesproken over dat alle dingen door het woord gemaakt zijn. En in vers 10 wordt het herhaald, de wereld is door dat woord gemaakt. Maar als je zegt de Heer Jezus Christus, dan krijg je ook 10 punten, hoor. Dat is helemaal geen probleem. Maar fundamenteel is het dat woord. Dat woord was in de wereld en de wereld is door dat woord gemaakt. En de wereld heeft het niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, namelijk Israël. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat was de situatie toen de Heer Jezus ook naar de aarde kwam. Dat de wereld hem niet wou. En dat de Joden, dan wel Israël, hem niet wou, maar dat er enkelingen waren, een overblijfsel, dat hem wel aangenomen heeft. Dat staat ook in vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Niet degene die religieus zijn, of elke week naar de kerk gaan, of elke twee weken naar Bijbelstudie komen hier in Groningen. Ook niet hoor, dat helpt ook niks. Je moet het woord Gods geloven. Maar dat was de situatie. Hij is door de wereld is hij verworpen en door Israël is hij verworpen. En wat zei God toen dat gebeurde? Toen zei hij, nou, als jullie mij niet willen, dan trek ik mij ook een tijdje terug. Zo ongeveer. En toen ging de Heer naar de hemel toe met hemelvaartsdag, demonstratief. En een wolk onttrok hem aan het gezicht. En we hebben nooit meer wat van hem gehoord. Nou ja, niet zoveel. Toch? Letterlijk, zichtbaar. Nee. Ja, een paar wonderen en tekenen vinden we nog in de handelingenperiode. Maar in de eerste generatie kwam dat nog voor. Maar de afgelopen 2000 jaar, nee. Is die niet in het openbaar verschenen? En daar gaat die Hebreeënbrief ook over, hoor. Want die Hebreeënbrief gaat er juist over wat de Heer Jezus eigenlijk nu doet. Nu die wel koning is over die hele mensheid. Maar hij maakt er nog geen gebruik van. De wereld is nog steeds in duisternis. En in plaats van dat God zijn licht in deze wereld geeft nu, gebeurt het andersom. God zegt tegen een ieder persoonlijk die in de wereld leeft, wil je licht hebben? Ik kom niet naar jou, kom maar bij mij. Dat is het idee. Er wordt gezegd, Galaten 1 vers 4 uit mijn hoofd, er staat dat de Heer Jezus Christus heeft zichzelf overgegeven om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw, dan wel wereld. Hij trekt ons hieruit uit deze tegenwoordige boze wereld. Want deze boze wereld, ja, is ook onbekend helaas, maar deze boze wereld ligt nog steeds in de macht van de overste deze wereld, zo heet hij ook, zo noemt de Heer Jezus hem ook, de duivel zelf. En God zegt, wil je licht? Dat kan, dan kom je bij mij. Dan moet je zoeken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want daar ben ik niet. Ik ben niet op de aarde. Ik ben naar de hemel gegaan en ik heb gezegd dat ik voor jullie zou zorgen, maar je kan tot mij komen. Ik ben bezig om uw plaats te bereiden, zei de Heer, en je kan tot mij komen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven en kom maar naar mij toe. Want als de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als hij dan die weg is, dan, zou die weg moeten, dan zouden wij die weg moeten gaan. Die weg naar boven namelijk, tot de Vader. En het was eigenlijk, de Heer Jezus heeft het eigenlijk tijdens zijn leven tegenover zijn discipelen al vaker duidelijk gemaakt. Dat er van zijn openbare koninkrijk in de wereld niks terecht zou komen. Maar hij had gezegd dat hij naar een vergelegen land af zou reizen. Dat is de situatie waarin wij leven. Een wereld die in duisternis leeft. En er zijn sommigen die God zoeken. En degene die God zoekt, die worden getrokken uit deze wereld en worden overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, heet het in Colossenzen 1. En daar krijgen we een plaats. En die gelovigen, dat heet de gemeente. En die worden wel geregeerd, als je dat woord wil gebruiken, door de Heer Jezus Christus. Alleen niet zozeer als koning, zo heet dat nou eenmaal in de Bijbel niet, maar als hoge priester. En daar gaat deze brief over. Nou, dan gaan we terug naar Hebreeën hoofdstuk 5. Daar stond in vers 9. En geheiligd zijnde, dat wil zeggen volmaakt zijnde, die weg was hij gegaan, en hij was volmaakt gesteld, hem was gegeven alle macht in hemel en op aarde, dan had er kunnen staan, heeft hij zijn macht gebruikt om de hele wereld aan zich te onderwerpen. Nou ja, had er kunnen staan. Dat had kunnen gebeuren. Hypothetisch, toen de Heer uit de dood opstond. Want hij had die macht over hemel en aarde. Maar er staat dat hij dat niet doet. Hij zegt in vers 9 eerst, of staat er, dat hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, namelijk in hem geloven, is hij oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Als je in hem gelooft, ontvang je eeuwig leven en alles wat erbij hoort, kort gezegd. En het belangrijkste, en is van God genaamd, door God werd hij toen genoemd, niet koning, maar hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En daarvan, zegt de apostel, van de welke, namelijk van die hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, hebben wij vele dingen te zeggen. En die zijn zwaar om te verklaren, niet omdat de materie zelf zo ingewikkeld is, maar zegt hij, omdat jullie traag zijn om te horen, om gehoorzaam te zijn, om te luisteren en om te willen begrijpen waar het over gaat. Want de Heer Jezus maakt nu geen gebruik van zijn koningschap, maar hij is nu hoge priester voor zijn volk, wordt gezegd in Hebreeën 2 en ook in Hebreeën zet het in hoofdstuk 5 er ook bij. Nee, maar in ieder geval in hoofdstuk 2 dat hij hoge priester is voor zijn volk. Namelijk voor de gemeente. En hij doet nu dus een werk als hoge priester aan de gelovigen en niet als koning in de wereld. Nou, ons onderwerp voor de tentcampagne is de koning komt. Want in de toekomst zal de Heer inderdaad wel komen. En dan zal hij zich openbaar maken in de wereld. Alleen dat gaat niet, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Dat gaat ook niet zo netjes. Oh, moet ik het zo maar zeggen. Dat gaat ook niet zo netjes niet als de Heer dat zou doen. Gaat niet zonder slag of stoot. Nee, inderdaad. Er wordt gezegd dat de Heer met harde hand, dan wel met een ijzeren roede. Dat is een nieuwe vertaling van ijzeren roede. Dat is harde hand. In zal grijpen in de gang van zaken in deze wereld en orde op zaken zal stellen. En dan wordt er ook gezegd, dan zegt God eigenlijk over zijn zoon. Kijk, ik heb mijn koning al lang gesteld over de wereld. Dat is al 2000 jaar geleden gebeurd. Maar nu wordt het nog een keer uitgevoerd. Ik weet niet of je het door hebt, maar ik citeer uit psalm 2. Hè? Dat is die psalm waar gesproken wordt over die koning over Sion, over Jeruzalem, maar daarmee ook over de rest van de volkeren. Die koning is al lang en breed aangesteld, die is er al lang. Alleen hij maakt van zijn koningschap nog geen gebruik. Maar als hij daarvan gebruik gaat maken, dan gaat dat inderdaad met geweld. Dat wordt ook in de Bijbel nadrukkelijk genoemd. Dat heet de dag des Heren. Schiet me te binnen. Inderdaad, de dag des Heren. Dat is niet de zondag. Nee. Ja, dat denken sommige mensen. Er staat dat de mensen bang zijn voor de dag des Heren. En ze, het zal een dag zijn van wolken en dikke duisternis. Wee degene die de dag des Heren begeren. Wee degene die de zondag begeren. Nee, daar moet je dus inderdaad niet invullen. Nee, dat heet de dag des Heren. Als hij zal terugkomen op aarde en zijn macht zal vestigen. Dat heet de dag des Heren en dat is geen plezierige dag, zeg maar. Maar ondertussen, in de afgelopen 2000 jaar, in onze bedeling, in de bedeling der verborgenheid, verbergt de Heer zich en verzamelt hij een volk uit alle volkeren. En dat volk wordt verzameld voor zijn naam, staat er in Handelingen 15. En dat volk wordt namelijk getrokken uit deze wereld. Heeft ook niks met de wereld van doen. Ik vind het nog altijd mooi dat wij hier altijd zo op een verdieping hoger zitten. Want inderdaad, wij zijn met Christus gezet in de hemel, staat er. Hoe je dat voor moet stellen, weet ik ook niet. Maar dat staat er wel. Wij zijn met hem gezet in de hemel. En met die aarde hebben wij vrij weinig van doen. Zeg ik het dan maar genuanceerd. Daar hebben we niet zoveel mee nodig. Ons burgerschap, ons thuis is in de hemel. Staat in Filippenzen. En de Heer doet nu een verborgen werk aan ons als gelovigen. En nogmaals, dat staat er in 5 vers 11. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd. De mensen aan wie Paulus schrijft waren blijkbaar al lange tijd gelovigen. Jullie hadden al leraren kunnen zijn, zegt hij. Maar jullie hebben wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijs. Ja, en dat ligt inderdaad niet aan die boodschap, ligt niet aan die vaste spijs. Alleen het ligt aan die mensen, die gelovigen. Bedenk dat goed, hè? Paulus schrijft aan gelovigen, niet aan ongelovigen. En tot die gelovigen zegt hij, ja, ik moet weer van vooraf aan bij jullie beginnen om eens een keer wat te vertellen. Maar elke keer dan spuug je het weer uit, dan wil je het niet hebben en ik moet elke keer opnieuw beginnen. En Paulus zegt, ik word nou toch wel eens tijd, inderdaad tijd, het wordt nou wel eens tijd dat we eens een keer voortmaken. En een keer de echte Bijbelse boodschap en de verborgenheden van Gods woord uiteen te zetten en ons daarmee bezig te houden. En zo is het voor vele gelovigen vandaag en de dag nog steeds. Helaas, want die kennen de Heer ook niet als onze hoge priester, dan wel als ons hoofd. Ze kennen de Heer, nou ja, ze denken de Heer te kennen als degene die wat doet in de wereld. En die wat doet aan de wereldse problemen. Althans, dat hoor ik altijd, daar wordt altijd voor gebeden. Toch? Of heb ik dat mis? Dat is in ieder geval wat ik dan hoor. Dan wordt er gebeden voor dat in de wereld, wordt er gebeden voor zus in de wereld, wordt er gebeden voor zo in de wereld. Ja, en de Heer zegt, ja, dat is letterlijk, de Heer zegt, ik bid niet voor deze wereld. Staat in Johannes 17. Nou, dat moeten we ook maar even opzoeken voor de pauze. Daar bidt de Heer. Hoe heet dat gebed? Wat staat er boven?
Het hoge priesterlijk
gebed. Ja. We zijn niet ver uit de buurt dus. De vertalers en degene die dat erboven hebben gezet, die hebben goed begrepen waar het over ging. Want dit sluit feilloos aan bij de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief is de enige brief in de Bijbel die de Heer Jezus Christus letterlijk als hoge priester beschrijft. En die ook die term gebruikt, hoge priester. En in andere brieven wordt hij ook wel beschreven als de hoge priester, maar wordt die term niet gebruikt. En zelfs hier in het Johannesevangelie is dat gebed van de Heer Jezus, is zijn gebed wat hij eigenlijk nu voor ons doet. En de vertalers hebben er dus ook keurig boven gezet, het hoge priesterlijk gebed. En wat bidt de Heer nu voor ons? Er staat, dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, ik moet sterven. Oh nee, dat staat er niet. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Dat gaat niet over zijn dood. Dat gaat over zijn opstanding. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Hoezo macht over alle vlees? Ja, toen hij uit de dood opstond, zei hij: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Over alle mensen ook namelijk. Alleen, er wordt in dit gebed... Kijk, het was nog niet zover. Alleen, de Heer grijpt erop vooruit. En de Heer ziet over zijn dood heen. En zo moet je dit gebed ook lezen. Want er staat ook ergens... Staat er van, oh ja, daar staat in vers 11. Er staat: maar ik ben niet meer in de wereld. Maar deze zijn in de wereld. Namelijk de discipelen. Dus kan je dus uit concluderen dat het een gebed is wat vooruitgrijpt op zijn opstanding. Hè? Ik hoop dat je dat begrijpt en ook wilt begrijpen. Dat het daar enigszins op vooruitgrijpt. Dan staat er in vers... vers 8. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen... En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Voor wie? Er stond ervoor. Ik bid voor hen namelijk die waarlijk hebben bekend dat ik van u uitgegaan ben. En dat die hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Staat hier letterlijk. Moet je goed onthouden, want er zijn zoveel... Het is zo vreemd, maar ik hoor mensen dat nog steeds bidden. En zo jaren geleden dat ik die mensen dat heb horen bidden in een openbare gelegenheid. Maar dat klinkt me nog altijd na in de oren. Dan bidden ze: God, ik bid voor de wereld, dat zus en dat zo. Weet ik veel wat allemaal. Terwijl de Heer zegt: ik bid niet voor de wereld, ik bid voor hen, voor de gelovigen. En wat bidt hij? Dan spring ik even door naar vers 14... Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat. Ja, omdat zij van de wereld niet zijn. Wij namelijk, de gelovigen. Gelijk als ik van de wereld niet ben. De Heer Jezus zegt: ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Waarom? Omdat ik het woord Gods geloof en jullie geloven ook het woord Gods. En ik ben niet van de wereld en jullie zijn ook niet van de wereld. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn. Gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar ik bid dat gij hen bewaart van de boze. Hoezo de boze? Nou, die regeert namelijk in de wereld, wat ik net al zei. Daarom bidt de Heer dat wij bewaard zouden worden van die boze. Want de wereld wordt geregeerd door de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze, dat wil zeggen zet ze apart... En dat betekent ook bewaren, heiligen, apart zetten van de wereld, in de dienst aan God. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dat is een prachtig, prachtig hoge priesterlijk gebed, als het dan in Hebreeënbrief ook staat, dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor ons bidt. Dan zouden we bijvoorbeeld dit gebed in ons achterhoofd moeten hebben, als we het er anders niet zoveel bij kunnen voorstellen. Dan is dit wat hij voor ons bidt. Hij bidt dat wij bewaard zouden worden van deze wereld. Van deze wereld die ligt in de macht van de boze. Nou, dan gaan we maar weer terug naar Hebreeën hoofdstuk 5. Maar zoals ik al zei, zoals Paulus zegt, dat het moeilijk is om te verklaren omdat men het niet wil horen. Men hoort liever iets... Men hoort liever een boodschap naar de mens. Men hoort liever een boodschap van genezing, bijvoorbeeld. Terwijl de Heer zegt, en dat zouden we moeten begrijpen, dat onze oude mens met hem gekruisigd is en wij nieuw leven hebben ontvangen in Christus. En die oude mens die doet er niet zoveel meer toe en dat zouden we ook zo rekenen. We zouden dat nieuwe leven zouden wij leven... En daar zouden wij op zien. En niet naar die oude mens hier op aarde. Want die gaat toch naar de Filistijnen, zeg maar. Dat is wel een end hier vandaan, maar goed, daar gaat u wel heen. Dat staat toch al vast. De Heer heeft ons fonkel nieuw leven, zingen we dan in zo'n lied. Fonkel nieuw leven gegeven. En daar zouden we op zien. Alleen de ellende is dat men daar niet op ziet. Men blieft dat niet, men hoeft dat niet. Men wil liever voor zichzelf een boodschap naar de mens. Een boodschap waaruit blijkt dat de mens wel tot wat goeds in staat is. Dat de mens wel wat kan presteren. Maar de Bijbel zegt, nee, er is geen mens goed. Er is niet tot één toe. Staat in Romeinen 3, als je het wil nalezen. Er is geen mens goed. We derven allemaal de heerlijkheid Gods. En we worden uit genade gerechtvaardigd. Althans, dat was de bedoeling. Dat we gewoon uit genade, gratis, cadeau, zouden gerechtvaardigd worden. En met God verzoend zouden worden. Dat kost niks. En het kost ook alles. Want je geeft je over aan het woord Gods. En je hoeft er, en je kan er, in die zin ook niks aan doen. Je kan je alleen aan hem overgeven en je aan hem ter beschikking stellen. En dan word je wedergeboren. En als je geboren bent, wat is het eerste wat je moet doen als je geboren bent? Melk drinken. Nou, daar spreekt Paulus hier ook over. Als je wedergeboren bent, dan zou je, hoe zegt Petrus het? Dan zou je begeerig zijn naar de redelijke, onvervalste melk. 1 Petrus 1 vers 1 of 2, meen ik. Als je net tot geloof bent gekomen, dan zou je dat melk, dat melk wat een uitbeelding is van de eerste beginselen van het woord Gods. Als je keurig leest, dan lees je dat er gewoon. Hè? Dat staat er. Hè? Jullie hebben nodig welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Gij zijt geworden als die melk van nodig hebben. Die eerste beginselen is dus melk. En de vaste spijs is dan voor gevorderden. Je hebt dat in beginners en gevorderden. Ja, ik weet wel dat het wereldse termen zijn, maar dan kan je er wat bij voorstellen. Wij zouden, als wij net tot geloof zijn gekomen, zouden wij begeerig zijn naar de melk. En wat is de melk? Ja, dat is de boodschap van de Heer Jezus die gestorven is voor onze zonden, waardoor wij met hem gekruisigd zijn. En de boodschap van de opstanding, waardoor we eeuwig leven hebben ontvangen. Het eeuwige leven wat we ook niet meer kwijt kunnen raken, maar het eeuwige leven wat juist door voeding op zou groeien en volwassen zou worden. En daarna, later, zouden wij overgaan tot de vaste spijs. En Paulus beschouwt de hele uiteenzetting over die hoge priester, beschouwt Paulus hier als vaste spijs. De melk is ook over, waar die eerste hoofdstukken ook over gaan, dat de Heer Jezus mens is geworden, dat hij door de dood heen is gegaan om de dood teniet te doen. En degene die het geweld des doods had teniet te doen, de dood zou overwinnen. Nou, dan weet je dat de dood is overwonnen, ik heb eeuwig leven. Maar hoe zit het verder met de andere dingen in de wereld? Hoe staat het met de wereld ervoor? Wat doet God vandaag? Dat zijn allemaal dingen die daarna komen. En Paulus verwijt het ze hier dat ze nog steeds melk van nodig hebben en geen vaste spijs. Hij zegt aan ieder die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Het woord der gerechtigheid, dat is ook melk. Het woord der gerechtigheid is eigenlijk gewoon het evangelie zoals het uiteengezet wordt in de eerste hoofdstukken van Romeinen 3. Als ik het nou simpel mag zeggen. En als je een kind bent, dan ken je die boodschap wel, dat je gerechtvaardigd bent. Maar dan ben je onervaren, staat er. Staat niet dat je die boodschap niet kent. Maar die boodschap van dat we verlost zijn geworden uit genade en op grond van geloof alleen, dat is melk. Maar als je het nog niet ervaren dan in bent, dan ben je nog een kind. En dan heb je nog steeds die boodschap nodig, die melk, net zolang tot je er zo... Tot je het zo eigen hebt gemaakt, dat je er wel ervaren in bent. En als je dus naar de mate dat je ervaren wordt in dat woord Gods, naar die mate, zou je ook meer opgroeien en behoefte hebben aan vaste spijs, om het dan zo te zeggen. En dan ben je ook meer gereed voor de vaste spijs, hoe moet ik dat zeggen? Nou, neem maar het beeld van het kind voor je. Een kind die je voor de eerste keer vaste spijs geeft, die is er waarschijnlijk nog niet klaar voor. Dus die spuugt het weer uit. En zo is het bij sommige pasgelovigen ook. Die krijgen soms dingen voor een kiezen die... Ja, dan gaat ze dan boven de pet en dat moet eerst uitgespuugd worden. Dat kan niet verwerkt worden. Dat geeft niks. Dat komt later nog wel een keer, maar het is... Dat kan niet kwaad hoor. Geen kwaad als je af en toe eens vaste spijs bij een kind... dat ben je aan het doen. Ik bedoel... Ja! Ik bedoel, ja, dan heb je dan maar te slikken. Zo is het toch? En als het kind nou zegt, nee, bij wijze van spreken, als het kind nou zegt, nee, dat wil ik niet hebben, dat hoef ik niet, en je geeft hem dat niet, dan wordt het kind toch niet volwassen. Dan moet je het toch gewoon eens een keer voorhouden en nou opeten. En je komt niet eerder van tafel af, was dan altijd, voordat je je bord leeg hebt, zeg maar. Zoiets ongeveer. Dat is de situatie. In het begin krijgen we melk, ja, en op een gegeven moment krijg je ook vaste spijs, krijg je dingen te horen, te lezen in de Bijbel, van je zegt, nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Dat kan ik niet geloven, daar kan ik niet bij. En toch is het zo, en toch staat het er. En als je je daaraan overgeeft, dan lees je steeds meer lees je al die waarheden, lees je en dan op een gegeven moment ga je het eigen maken. En dan zeg je, nou, ik had het nog nooit zo gelezen, maar nu, ja, het staat er gewoon zo. En dan begint het ook meer voor je te leven en dan word je steeds meer ervaren in het woord. En dan word je volwassen van, staat er. Want daar is, dat is waar het om gaat, dat we volwassen zouden worden. Want we hebben geen wetten en regels die alle facetten van ons leven bepalen wat we wel of niet moeten doen. Nee, we zouden opgevoed worden. We zouden gewoon dat woord van God eten en daar word je vanzelf volwassen van. En als je het niet eet, dan ga je ook dood, overdrachtelijk gesproken. Maar het is waar, als je dat woord van God niet eet, dan gaat je geestelijk leven wel naar de knoppen. Dat is zo, als je niet voedt met het woord, dan op een gegeven moment dan... Houd het op en dan sta je stil op die loopbaan. En dan kom je niet echt meer vooruit. Dus daarom is het van belang dat we ons daar dagelijks mee bezighouden. Maar we zullen eerst een kop koffie drinken. In vers 12 werd gezegd, want gij, daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. In deze categorie mensen hebben we er nog wel meer. Namelijk de Korintiërs. In 1 Korinthe 3 schrijft Paulus aan de Korintiërs. Aan gelovigen. Vergeet dat niet. Hij schrijft aan gelovigen in 1 Korinthe 3 vanaf vers 1. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, dan wel als volwassenen, maar als tot vleeselijken. Namelijk als tot jonge kinderen in Christus, de zeg maar baby's. Want hij voedt ze met melk. Vers 2, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Wat vermogen ze niet? Nou, die vaste spijs, dat ging er bij de Korintiërs nog niet in. En hij moet ze nog steeds met melk voeden en hij noemt ze jonge kinderen. En in het Engels, in de Engelse vertaling staat zelfs baby's. Want gij zijt nog vleeselijk. Kijk, dat is waar het om gaat. Als je jezelf centraal stelt... als gelovige, dan ben je vleeselijk, dan ben je nog een kind en dan... Dan word je ook niet volwassen. Dus met een kind is het ook echt zo. Een kind die denkt ook dat de hele wereld om hem draait. Als de wereld al draait, dan moet hij om hem draaien. Maar zo zit een kind in elkaar. En wij als gelovigen zouden leren dat... dat is ook een beetje trouwens wat ik heb tegen de boodschap. En dan moet je me niet verkeerd begrijpen hoor. Tegen de boodschap van de Heer Jezus Christus is voor uw zonden gestorven. Dat is wel zo, dat sta ik ook echt helemaal achter. Maar als er op die manier gepredikt wordt, dan staat die mens zo centraal. Hè? Het was voor u. En aan de ene kant heb ik er niks tegen. Want ik vind het heel belangrijk dat men er bewust van wordt dat het voor je persoonlijk is. Het was voor de hele mensheid. Maar dat het ook voor jou was, daar sta ik 100% achter. Alleen het probleem wat er kan ontstaan, is dat men... Christus ondergeschikt maakt aan ons. Ja, hij heeft het voor mij gedaan. Het was voor mij. En dan kan je jezelf weer daarin centraal stellen. Dat was niet de bedoeling. Wij zouden namelijk niet vleeselijk zijn. Wij zouden namelijk opgroeien, dan wel opwassen tot volwassenheid. Dit rest van het hoofdstuk 1 Korinthus spreekt daar ook nog over, hoor, over bouwen op het fundament. En als je met hout, hooi en stro bouwt als een baby, zeg maar, dan blijft er niks van over. Maar als je met goud, zilver en kostelijke stenen bouwt, dan blijft het wel over. Maar dat mag je in je eigen tijd maar eens een keer doorlezen. Melk en vaste spijs. Melk en honing, hoorde ik zo straks al iemand zeggen. Inderdaad. De melk is een uitbeelding van de eerste beginselen van de woorden Gods en de vaste spijs. En dat is in de eerste plaats honing. Hoewel we dat misschien niet zo zouden beschouwen, omdat we zeggen, ja, dat is toch vloeibaar. Maar honing is niet zo vloeibaar. Laat het maar eens een tijdje in je kast staan. Goede honing, echte honing. Dan dat wordt gewoon suiker, hè. Kristalliseert dat, hoe heet dat? Kijk, jullie hebben er meer verstand van dan ik. Dus Dan kan het ook keihard worden. Het is echt vaste spijs. En het is ook niet goed voor baby's. En ik heb eigenlijk altijd gedacht dat het niet goed was omdat het zo stroperig is. Klopt dat of niet? Weet niemand. Oh, dan zou het wel niet zo zijn. Ja. Oh, ik las bij mij op mijn werk op een of andere voedingswijze. Er stond omdat er in honing, er zit heel vaak zit een bepaalde stof in waar een volwassene gewoon immuun voor is, maar waar het kind niet tegen kan. En er staat ook op potjes honing, hè? Er staat ook niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar of zo, staat er dan op. Honing moet je niet aan kinderen geven. Melk geef je aan kinderen en honing is de vaste spijs. Zo zie je maar weer dat die Bijbelse beelden, dat vind je dus in de schepping terug. Hè? Dat is het mooie van die dingen. Dat is gewoon bewijs dat je dit woord en die schepping naast elkaar kan leggen en dat je ziet dat het inderdaad is zoals Gods woord zegt. Honing en melk. En melk is voor kinderen. En van kinderen staat in vers 13 dat ze onervaren zijn in het woord der gerechtigheid. En Efeze hoofdstuk 4, daar wil ik even naartoe. Daar wordt ook gesproken over gelovigen die nog kinderen zijn. Want toen wij tot geloof kwamen, werden wij kinderen Gods. Maar de bedoeling was, en de bedoeling is, dat we zouden opgroeien, opwassen tot zonen, heet dat in de Bijbel. Namelijk tot volwassen mensen, tot erfgenamen. Mensen die zelfstandige beslissingen in het leven kunnen nemen. En niet meer, Efeze 4 vers 14, als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Want het was de bedoeling dat we zouden komen tot de eenheid, vers 13, des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootheid der volheid van Christus, en niet meer als kinderen, want dat is met kinderen, hè? Je kan kinderen alles wijs maken. Dat is het voordeel van een kind, want je kan hem het woord Gods vertellen en hij gelooft het gewoon. Hij stelt geen vragen, in ieder geval geen technische vragen. Dat komt op een gegeven moment wel een keer, hoor. Daar gaan ze er zelf over nadenken. Maar in eerste instantie nemen ze alles aan. Als je een kind uitlegt dat Zwarte Piet door de schoorsteen komt, dan gelooft hij dat. Ja, die mensen hadden een cv en toen geloofde hij niet nog, zeg maar. Dat bedoel ik te zeggen. Mensen hadden niet in de schoorsteen, maar die Zwarte Piet kwam wel binnen. Een kind gelooft dat. Dat is prachtig, dat is mooi, daar kan je het woord Gods voor houden. Alleen het probleem van kinderen is dat als er iemand anders komt en die vertelt ze weer wat anders, dan nemen ze dat ook zo 1, 2, 3 aan. En dat zouden wij als gelovigen, zouden wij geen kinderen blijven, want van die kinderen wordt gezegd dat ze als de vloed, zoals het water gaat, hè, als het oostenwind is, dan waait het schip en vaart het schip die kant op, is de westenwind, dan gaat weer die kant op, met alle wind der leer. En welke wind der leer? Stromingen heet dat, hè? Verschillende stromen. Dat is een prachtig woord. Ik vind het mooi dat die mensen dat allemaal zelf uitvinden. Dan hoef ik dat niet te doen. Ja, stroming. Je hebt die stroming. Je hebt gereformeerde stroming. Je hebt hervormde stroming. Baptistische stroming. Dat heet stromingen. Nou, ik hoor er helemaal niet bij. Ik geloof gewoon in het woord Gods. Ik hoor niet bij een stroming, ik sta gewoon op de rots. En die stromingen, die veranderen ook altijd. Dan is dit weer populair, dan stroomt het weer die kant op, dan stroomt het weer die kant op. En ja, we kijken ernaar, we zien het om ons heen gebeuren. En je vraagt je af waarom er niemand is die gewoon eens blijft staan op de rots. Maar ze worden altijd meegevoerd met allerlei wind van leer. En hoe komt dat? Paulus gebruikt nogal ernstige woorden. Hij zegt, dat komt door de bedriegerij der mensen. Door arglistigheid. Om listiglijk. Dat deed de slang in de hof, hè? Die was listig. Listiger dan al de andere dieren. Prachtig woord, listig. Een prachtig woord. Arglistigheid, ja. Tot dwaling te brengen. Dat deed de slang in de hof, inderdaad. En ik wilde maar mee zeggen dat er niet staat dat die mensen het zo goed bedoelden. Daar wordt altijd gezegd dan, hè? Ja, maar over een bepaalde stroming of filosofie. Of ja, maar die mensen die bedoelden het toch wel goed. Zo, ja, mensen bedoelen het goed. De Bijbel zegt dat de bedriegerij der mensen is door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen. En op een andere plaats staat gewoon dat het om de pingels gaat. Dat schrijft Petrus. Dat ze een koopmanschap van je maken. Dan hebben ze allemaal argumenten waarom je maar geld moet geven ergens voor. Je staat er eigenlijk zelf niet achter. Maar ja, dat wordt je dan maar wijsgemaakt. En als je het niet doet, dan ja, dat is het vaak nooit zo goed. Dat zijn hele vervelende dingen om te zeggen, dat weet ik wel. Klinkt ook niet al te vriendelijk, maar de apostel schrijft dat hier ook. Dat we volwassen zouden worden, dat we de dingen leren zien zoals ze zijn. Dat we onszelf leren zien zoals we zijn, zoals Christus ons ziet. Dat we Christus zouden leren kennen en zouden opwassen in hem. En dan zouden we steeds meer standvastig zijn en standvastig blijven. Niet deel hebben aan de melk, maar we zouden deel krijgen aan de vaste spijs. Dat is waar het om gaat. En als we deel hebben aan de vaste spijs, dan krijgen we verlichte ogen. Dat was althans bij Jonathan zo. Meen ik. Die had van de hoon. Dit is de Oud-Testamentische. Dit is 1 Samuel 13 of zo, meen ik. Maar goed, dat mag je eens een keer opzoeken. Daar eet Jonathan. Die eet daar van de honing. En die krijgt verlichte ogen, staat er. En in. Hier in Efeze 1, vers 18. Nou, vers 17 maar. Vers 17, daar staat dat Paulus voor ons bidt, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlichte ogen uw verstands. We zouden namelijk overdrachtelijk honing eten. En we zouden wijs worden. En we zouden kennis van Christus hebben. En dan zouden wij hebben verlichte ogen van ons verstand. Niet letterlijk verlichte ogen. Maar die verlichte ogen zijn een uitbeelding van dat we verlicht zijn in ons verstand. De verlichting, zo heet toch ook de periode die er, weet ik veel wanneer dat was, de verlichting. Toen hebben ze zeg maar de elektriciteit uitgevonden. Nee, toen waren ze allemaal heel intelligent en toen hadden ze van alles uitgevonden. Heet de verlichting. Man, wat waren we intelligent. Want de wereld leeft nog steeds in duisternis, want ze kennen Christus niet. Toen hebben ze waarschijnlijk ook de evolutietheorie nog meer ontwikkeld. Dat weet ik niet hoor, maar dat denk ik dan. Dan kunnen ze mee laten zien hoe ongelooflijk ze in duisternis leven, maar goed. Laat ik daar maar niet verder op ingaan. We zouden namelijk verlichte ogen uw verstands krijgen, opdat gij moogt weten. Daar gaat het altijd om, hè. We zouden alles wat God ons geeft, gaat erom dat we iets zouden weten. Dat we zouden leren, dat we zouden weten welke dingen ons van God geschonken zijn, zegt 1 Korinthe 2. We hebben een geest Gods ontvangen, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dan hoeven we het ons niet meer af te vragen. Er zijn heel veel mensen die vragen zich af. Wat doet God nou eigenlijk voor mij? Ik ben al jaren een gelovige en ik bid altijd. Maar ik heb niet het idee dat ik wat ontvang. Dat kan in alle oprechtheid hoor. Dat kan echt. Alleen het probleem is dan vaak dat het eenrichtingsverkeer is. Ik bedoel, men bidt wel tot God. In plaats van dat men God laat spreken tot zichzelf. Want wij zouden, wat stond er nou? Die Vader der Heerlijkheid zou ons geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. En dan zullen wij weten wat de hoop is van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Alleen, ja, als het eenrichtingverkeer blijft, dan leren we nooit zoveel. Het komt er gewoon op neer dat we dat woord God serieus zouden nemen en ons daardoor zouden laten voeden. Eerst met de melk en daarna met de vaste spijs, is de gedachte. Dat we standvastig zouden worden. Volwassen mensen. En daar spreekt Hebreeën 5 ook verder over. In vers 13. Er staat, want een ieder die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Hij kent het wel, zeg ik er nadrukkelijk bij, maar hij is er onervaren in. Ik bedoel maar zo te zeggen, als er iemand arglistelijk bij hem komt en die probeert hem van zijn stuk te brengen, dan gebeurt dat dus. Omdat hij niet doorkneed is in de schriften, omdat hij het niet zich eigen heeft gemaakt, omdat hij de rechtvaardigheid Gods blijkbaar niet voldoende begrepen heeft en zich eigen gemaakt. En dan wordt hij dus van zijn stuk gebracht. Dat kan. Maar wij zouden geen kinderen blijven, wij zouden volwassen in het geloof worden. En er staat ook in vers 14, er staat helaas, maar der volmaakten, maar uiteraard in de zin, de volwassenen, dat is een mooi woord trouwens, volwassen, want wassen is opgroeien, en volwassen is dat het proces voltooid is en dat het dus zo blijft. Dan ben je volgewassen. Maar der volwassenen, maar voor de volwassenen is de vaste spijs. Die hebben dus door gewoonheid de zinnen geoefend. Die zijn niet onervaren in het woord der gerechtigheid, maar die hebben door gewoonheid, dat wil zeggen door gewenning, door er dag in dag uit mee om te gaan, hebben ze dat woord der gerechtigheid leren verstaan. Die mensen die weten waar ze aan toe zijn, die zijn niet 1, 2, 3 van hun stuk te brengen, die weten waar ze vandaan komen, die weten waar ze naartoe gaan. En dus hebben ze rust gevonden en dus zijn ze standvastig in het leven en worden niet omgevoerd met allerlei wind van leer. Als de wind van links komt, dan leun je een beetje die kant op. En dan komt de rest van de wind van die kant, dan leun je een beetje die kant op. Dat is nooit zo'n probleem. Daar blijf je wel staan. Als je volwassen bent en de vaste spijs tot je neemt. En door gewoonheid, door gewenning, de zinnen, dat wil zeggen de zintuigen. Vergelijk het maar. De zintuigen. Dat je steeds fijner en fijner dingen kan proeven, wil ik eigenlijk zeggen. Dat staat ook in Romeinen 12, hè? Dat we zouden beproeven wat de volmaakte wil van God is. Dat zou je steeds beter leren. Het is ongeveer een kind die eerst zijn grove motoriek ontwikkelt. Ja, die is nog heel ruig met allerlei dingen. Maar later leert hij steeds beter zijn zintuigen, zijn... Spruitjes eten?
Leer spruitjes eten. Kinderen moeten al leren spruitjes eten.
Ja. Ja, hoe bedoel je? Ja, dat snap ik niet. Het
langzaam vast in de spijs.
Ja, oké.
Spruitjes zijn heel vastig, dat lust de kinderen niet.
Dat lust de kinderen niet, nee. En, ja, dat klopt. En ik heb gehoord dat als kinderen, als je als volwassene vroeger nooit spruitjes hebt gehad, dat je ze dan best lekker vindt. Omdat je ze als kind nooit gehad hebt, want als kind vind je ze nooit zo lekker.
Nee, ik moet zeggen, spruitjes, ik heb ze nooit gehad vroeger, maar ik vind ze best lekker.
Ja, nou, voor mij gaat het dus net zo. Ik heb ze vroeger ook nog gehad en ik vind ze ook echt best lekker. Maar kinderen moeten er niks van hebben, maar als ze ouder zijn, dan willen ze het niet meer hebben, omdat ze het als kind nooit lekker vonden. Maar goed. Maar wat ik wil zeggen is dat een kind zijn zintuigen steeds meer en meer zou leren hanteren. En gebruiken. En in het begin kan hij net een kopje fatsoenlijk vasthouden. En dat gaat dan slingert alle kanten op. Maar op een gegeven moment kan hij heel rustig.
Daarom zit er ook zo'n tuit op zo'n ding.
Ja, er zit zo'n tuit op. Want anders gaat alles erover. Maar als het goed is, leert een mens steeds beter zijn zintuigen te gebruiken. En dat gebeurt door oefening. Door gewoonheid. Door gewenning. Door oefening. En dat is wat er met ons als gelovigen zou gebeuren. We zouden steeds meer moeten opgroeien. En dat we steeds beter doorkneed zijn in de schriften. Dat we de dingen steeds fijner kunnen proeven. En hier staat achter tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En hiervan wil ik als eerste zeggen dat dit niet gaat om de wet in de zin van, nou, als je volwassen bent, dan weet je precies wat de wet zegt en dan weet je wat wel goed is en wat niet goed is. Juist het tegenovergestelde, juist wat hier gezegd wordt, en ik zal het zo ook allemaal toelichten, is dat als je volwassen bent en als je jezelf geoefend hebt, dan wel je zinnen, je zintuigen geoefend hebt en die dingen geleerd hebt, dan kan je onderscheiden dingen des goeds en des kwaads. Niet omdat iemand je dat oplegt, maar dat heb je geleerd. Je weet wat goed is, je weet wat niet goed is. Dat soort dingen moet je leren. Een bekende voorbeeld, je kan wel tegen een kind zeggen dat hij niet met zijn vingers aan de kachel moet zitten, want dat is heet. Dat is een heel simpel voorbeeld. Maar het kind moet het ooit een keer gedaan hebben, die moet het een keer ervaren hebben. Nou ja, en daarna weet hij wat goed en wat kwaad is. Het is kwaad dat je dingen aanraakt, want dan verbrand je je handen en je kan het dus beter niet doen. Dat is een heel eenvoudig voorbeeld. Maar het gaat erom dat wij in ons leven steeds meer en meer leren wat de goede en volmaakte en welbehagelijke wil van God is voor ons leven. Want daar zijn juist geen wetten en regels en voorschriften voor. Je moet dit doen, je moet zus, je moet zo. Iemand die voorschriften wil en iemand die wetten wil, die is juist een kind. Want een kind heeft geen normen en waarden, om het dan zo te zeggen. Een kind, als je een kind niet vertelt wat hij niet moet doen en wat hij wel moet doen, dan komt er niks van zo'n kind terecht. Je moet een kind moet je vertellen wat hij wel moet doen en wat hij niet moet doen. En wat wel goed voor hem is en wat niet goed voor hem is. En hij hoeft ook niet te vragen waarom. Dat is het antwoord altijd van, dat vertel ik je later wel. Maar het moet gewoon zo, punt, einde van verhaal. Het moet gewoon afgebakend worden. Want een kind kan niet zijn eigen beslissingen nemen. Maar als het goed is, als je volwassen wordt, dan kan je dat wel. En wij als gelovigen, als het goed is als wij volwassen gelovigen worden, dan leren wij ook wat die wil van God is voor ons leven. Dan is het niet omdat iets niet mag, dat we iets niet doen, of dat we iets wel doen omdat de wet dat voorschrijft dat je dat moet doen. Nee, dat heb je geleerd en je weet wat de loopbaan is die je voorgesteld is en die je moet lopen, of die je zou moeten lopen. Dat goed en dat kwaad hier is niet het voorschrift van de wet. Want wij leven niet onder de wet, wij leven onder de genade. En daar kan je dus ook geen richtlijnen voor geven. Dat is iets wat je als gelovige zou moeten leren. In 2 Korinthe 5 wordt daar ook over gesproken. Kijk, want toen wij tot geloof kwamen, hebben we als het goed is geleerd dat we met de Heer Jezus Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. Dat onze oude mens voor God dood is, staat in Romeinen 6. Dat we nieuw leven hebben ontvangen, we zijn met hem opgewekt. En in Romeinen 8 wordt gezegd dat leven geleid zal worden door de geest en dat het zal opgroeien tot zoonschap en dat het daarna, als het volgroeid is, dat wij ooit een keer verantwoording zullen afleggen van hetgeen door het lichaam geschied is. Dat is wat hier staat in 2 Korinthe 5 vers 10. Daar staat, want wij als gelovigen, moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En hier, er zijn heel veel mensen die zeggen ook, ja kijk, zie je wel, je moet goed doen, je moet niet fout doen. En dat staat volgens richtlijnen die in de wet geschreven zijn, maar dat is niet waar de apostel het hier over heeft. Als ik nou moet zeggen wat goed is en wat kwaad is, als ik dat nou ja, dan breng ik dat niet onder woorden, maar dan lees ik één hoofdstuk eerder. In 4 vers 18. Er staat dat wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Daar zijn we namelijk op gericht, op de dingen die je niet ziet. Bij een kind werkt dat niet. Een kind die zoekt altijd de dingen die hij kan zien. En daar rekent hij mee. Maar de dingen die men niet ziet, die zoeken wij. De dingen die men ziet, zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Dat zijn dus de goede dingen. En de kwade dingen zijn de dingen die men ziet. Een ander verschil tussen goed en kwaad. Het goede is als je zoekt de dingen die boven zijn. En het kwade is als je zoekt de dingen die op aarde zijn. Dat zijn allemaal algemene termen, dat weet ik wel. Maar dit zou je door ervaring moeten leren. Wat goed is en wat kwaad is, dat kan ik jullie ook niet vertellen. Dat moeten jullie inderdaad zelf weten. Het staat ook in... hier staat het ook, hè, dat een ieder moet wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dat moet je allemaal zelf doen. Je moet zelf bepalen wat je wel doet en wat je niet doet. En de vraag is nooit, is het geoorloofd? Nou wordt het wat duidelijker, denk ik. Is het geoorloofd? Want dat is de vraag van een pasgelovige vaak. Hè? Mag ik dit wel, mag ik dit niet? Dat is nooit de vraag. Aan de Korintiërs schrijft de apostel Paulus in de... Is het in de eerste Korinthebrief? Ja, 1 Korinthe 6, vers 12. Dan zegt hij, alle dingen zijn mij geoorloofd. En verderop schrijft hij het ook nog een keer in 1 Korinthe 10, vers 23. Alle dingen zijn mij geoorloofd. We zijn niet onder de wet. We hebben nieuw leven ontvangen in Christus. De zonden zijn ons vergeven. Wat het doel daarvan is? Ja, niet dat we daarna ons eigen leven zouden leven. Nee, het doel daarvan is dat Christus in ons gestalte zou krijgen en Christus in ons werk zou kunnen doen. Dat is de norm. En de norm is het tot opbouw van de gemeente? Is het tot heerlijkheid Gods? Dat is de norm voor ons leven. Niet of het wel of niet mag. Dat zijn geen normen. De norm is of het stichtelijk is. Want dat staat in ieder geval in 1 Korinthe 10 vers 23. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Hij heeft een leuk voorbeeld. Ik vertel hem maar zelf. Stel je nou voor dat je met gelovigen bij elkaar bent. Want je wilt toch weten wat dan goed en kwaad is. Hè? Dat, ik weet, dat wil je graag weten. Dan kan je daar naar leven. Nou, ik heb een leuk voorbeeld. Paulus zegt alles, we mogen alles. Hij zegt, maar stel je nou voor dat je in zo'n afgodentempel komt. En je bent daar aan het eten. Je eet eten wat aan de afgoden geofferd is. En Paulus zegt, ja, ik ben sterk. Ik ben een sterke gelovige. Ik weet dat er toch geen afgod is. Dus ik mag alles eten, maakt niks uit. Want het vlees is maar gewoon vlees. En dat zij het aan de afgoden offeren, dat moeten zij weten. Ik dank de Heer en ik eet het op. Dus dat mag. Hij dat recht heeft, die macht heeft hij. Maar zegt hij, stel je nou voor dat ik een broeder zie binnenlopen. Waarvan ik weet dat hij een geweten des afgods heeft. Zo staat het er dan. Je weet dat dat... Bij wijze van spreken iemand is die uit die kringen komt. En je weet dat hij daar vreselijk moeite mee heeft. Omdat hij juist net daarvan verlost is. Van die afgoderij. En hij ziet Paulus daar eten. Zegt Paulus, nee, als ik hem voorbij zie lopen. Dan eet ik niks meer. Want anders raakt hij de draad kwijt. Daar wordt hij helemaal ondersteboven van, zou ik maar zeggen. Hij zegt, ja. Het gaat er niet om of het mag, dat is niet de norm. De norm is, bouw het op. Als een broeder daaronder lijdt, dan kan je nog wel eens achter de oren krabben of je van je macht gebruik maakt. Het staat trouwens in 1 Korinthe 8, voor degene die dat door willen lezen. Nou, dan eindig ik toch maar met de woorden uit Romeinen 12. Daar staat, ik bid u dan broeders door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt, nu wij gelovigen zijn geworden, dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Dat is onze redelijke godsdienst, dat wil zeggen onze logische godsdienst. Dat is onze dienst en dat redelijke, dat komt van het woord logos, hè? Het woord. Dat is onze godsdienst, onze dienst die wij hebben aan de Heer, met betrekking tot het woord. Wij zouden ons lichaam stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Kortom, we zouden gewoon zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan staat er in vers 2, en wordt deze wereld niet gelijkvormig? Nee, want deze wereld ligt in de boze en wordt geregeerd door de boze. Maar wij zouden uit die wereld getrokken worden. Maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, uw denken, hoe je over de dingen denkt. Hoe kan je veranderd worden in je denken? Ook een goede vraag. Hoe kan dat? Hoe kan je veranderd worden in je denken? Dan moet je andere informatie tot je nemen. Dan moet je gewoon Gods woord lezen en dat geloven. En de dingen leren zien zoals God het ziet. Waarom? We moeten dus, dat is het mooie wat hier staat. We moeten dus van binnen veranderd worden. Opdat we daarna mogen beproeven, ervaren welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Dat gaat niet door wetten en regels. Doe dit of doe niet dat. En dat is Gods wil. Nee, dat moeten wij ervaren. En dat is soms een heel individuele aangelegenheid. Wij moeten zelf dat woord Gods in ons laten planten. En ons door hem laten onderwijzen. Dan worden we veranderd. Dan worden we ook echt andere mensen. En dan leren we steeds meer. Je kan ook zeggen, dan gaan we steeds meer op Christus lijken. Maar dat klinkt zo vroom. Want dat was wel de bedoeling dat we beelddragers van Christus zouden zijn. Maar dat het leven van Christus steeds meer in ons gaat leven. En dat we daardoor weten en ervaren wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Nou, ik denk dat we daar maar mooi bij moeten laten voor vandaag.